Well, good morning to you.
Goedemorgen allemaal.
It is good to be with you. I am evidence, however, that not all Americans have really big beards.
Het is goed om bij jullie te zijn en ik ben het bewijs is vandaag gekomen dat ik niet de enige ben met een grote baard. Nee.
What did you say? I'm getting the feeling that I've been betrayed here.
I said you're not the only one with a big beard.
Oh no. That's not what I said.
Woody James heeft gezegd dat hij het bewijs is dat niet alle Amerikanen een grote baard hebben.
That's right.
Wake them up a bit.
I'm not even going to make a comment about whether you can grow a beard or not.
I'm not translating this.
Don't know how to say that in Dutch, huh? Okay, all right.
No words for it.
No, my fellow elders actually all have very, very large beards. I'm the only one with the goatee, so I appreciated the my fellow Americans. Wherever they went, where'd they go?
De andere ouderlingen uit de kerk, waar ik ook ouderling ben, hebben allemaal grotere baarden dan ik. Dus ik waardeerde deze Amerikaanse broeders met grote baarden.
Now, I have been asked to address a rather large subject for you.
Mij is gevraagd om een groot onderwerp met jullie te delen deze ochtend.
And obviously, I have to focus in the amount of time that we have together.
Maar ik moet me natuurlijk concentreren tot een kern deze ochtend.
And so I cannot address the whole field of all the different kinds of objections that are made against the faith.
Ik kan natuurlijk niet alle bezwaren die worden ingebracht door ongelovigen tegen het christelijk geloof vanochtend met jullie bespreken.
I mean, when you think about it, we live in a day where we are hit with a wider spectrum of objections against the faith than pretty much any time in the past.
Ik bedoel, als je erover nadenkt, dan leven we vandaag de dag in een tijd waarin er eigenlijk veel meer bezwaren tegen het christelijk geloof zijn dan op wat voor moment in het verleden dan ook.
And the reason for that is the fact that almost every single person in this room has one of those little electronic devices called, well, we call it a cell phone.
En de reden daarvoor is natuurlijk dat we nu allemaal zo'n kleine smartphone in onze zak hebben zitten.
And since we are connected, then that means not only can we get truth out to a wider audience.
En omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, kunnen we niet alleen de waarheid verspreiden onder een groter publiek op die manier.
But error can be just as easily disseminated amongst a wide variety of people.
Maar ook allerlei dwaalleren kunnen veel makkelijker verspreid worden onder de mensen.
And if we tried to prepare ourselves for every possible objection, we simply would not have the time to study everything we'd need to study.
En als we zouden proberen om ons voor te bereiden op elk mogelijk bezwaar wat een ongelovige zou kunnen maken tegen het christelijk geloof, dan zouden we helemaal niet de tijd voor hebben om dat allemaal te doen.
Some of you who have tried to prepare to deal with just one particular group may have experienced frustration because there's so much to learn.
Sommige van jullie die misschien geprobeerd hebben om antwoorden te hebben op de bezwaren van één specifieke groep zijn gefrustreerd geraakt omdat er zoveel tijd nodig is om alles te leren wat je moet leren.
And so for example when I first started studying Mormonism as I was still a teenager in fact.
Toen ik begon te leren over de Mormonen en hun bezwaren als tiener.
And I started reading all these books and talking with Mormon missionaries.
En ik begon hun boeken te lezen en te praten met Mormoonse zendelingen.
For a while I was like, there's just no way I could remember all of this so as to be able to give a good answer.
Toen kwam er ook een fase dat ik dacht, ik kan dit niet allemaal onthouden zodat ik op elke vraag een goed antwoord kan geven.
But thankfully, eventually I came to understand that I was going at the process the wrong direction.
Maar op een gegeven moment begon ik gelukkig te begrijpen dat ik op een verkeerde manier tegen die zaak aankeek.
For the Mormons, I had to come to understand the central affirmations they were making so that I could communicate with them.
Voor de Mormonen was het belangrijk dat ik begreep wat de centrale waarheidsclaims waren waar zij in geloven, zodat ik daar tegenin kon gaan.
And that's really true with any group that you're dealing with.
En dat geldt in feite voor elke groep waar je mee te maken krijgt.
But given that we face so many different objections today, is there a way to have a central idea that we can focus upon?
Maar omdat er zoveel verschillende groepen zijn en zoveel bezwaren, is er dan een manier om altijd op de centrale ideeën gefocust te kunnen blijven?
And I think the scriptures do give us a very clear direction to go in this area.
En ik geloof dat de Bijbel ons laat zien dat daar inderdaad een mogelijkheid voor is, een hele duidelijke mogelijkheid.
Now we will be looking at a number of different texts today.
We gaan vandaag samen naar een aantal schriftgedeelten kijken.
But I need you to think back with me to yesterday afternoon if you were here.
Maar ik wil dat je nog even terugdenkt aan gistermiddag als je hierbij was toen.
And specifically when we looked at Romans chapter 1.
En specifiek toen we keken naar Romeinen hoofdstuk 1.
And I want to I'm not going to recover what we did yesterday.
En ik ga niet die hele boodschap opnieuw brengen nu.
But I want to lay a foundation in some of the key assertions that are found in that text.
Maar ik wil wel een fundament leggen vandaag vanuit een aantal dingen die in Romeinen hoofdstuk 1 staan.
Now here's something that to me is extremely important to communicate to you.
En er is iets wat ik heel belangrijk vind dat overkomt op jullie deze ochtend.
When we are speaking to fellow human beings,
wanneer wij spreken met andere mensen, zoals ook wij zelf mensen zijn,
where is the connection that we have with anyone?
Waar ligt dan het contactpunt wat wij hebben met andere mensen?
What is the point, the point of contact, exactly as was said, what is the point of contact that we can always have with anyone, no matter what their religious background or language or anything else?
Waar ligt dat contactpunt, datgene wat we gemeenschappelijk hebben, los van wat voor persoon je voor je hebt, of dat hij nou gelovig is of religieus of vanuit een bepaald land komt, wat is dat contactpunt?
Now, there are many who would tell you that the best way to approach this subject.
Velen zouden zeggen dat de beste manier om deze vraag te beantwoorden
is to invite the unbeliever to a point of neutrality.
Is om de ongelovige uit te nodigen om op een soort neutrale grond te gaan staan samen.
And so the idea would be we're gonna set up an area out here.
En het idee is dan eigenlijk van we gaan hier een soort plateau creëren.
And I'm gonna ask the unbeliever to lay aside his assumptions and objections.
En ik ga de ongelovige vragen om al zijn aannames en zijn perspectieven om die even los te laten.
And then I'm gonna do the same thing.
En dan ga ik datzelfde doen met mijn aannames en mijn perspectieven.
And we'll step down onto this neutral platform and we can just reason together.
En dan gaan we samen op dat neutrale plateau staan en dan kunnen we samen redeneren.
Now doesn't that sound warm and loving and peaceful?
Dat klinkt toch heel warm en liefdevol en vredig?
I mean that sounds like we're all being so wise and helpful to one another.
Het klinkt dan alsof we heel wijs zijn en heel behulpzaam voor elkaar.
But does the scripture give us the option of doing what I was just suggesting?
Maar is dat als we de Bijbel ernaast leggen een bijbelse mogelijkheid om het op die manier aan te pakken?
The only way to answer the question is there such a place, a neutral place?
En de vraag die we dan moeten stellen is er zoiets als een neutrale plek, een neutraal plateau?
Is to know what has God said about creation itself?
En om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we weten wat heeft God gezegd over de schepping?
Who mankind is in his relationship to God?
En wie is de mens in zijn relatie tot God?
And what the message is that we are seeking to communicate.
En wat is de boodschap die wij willen overbrengen?
When we keep a biblical perspective in mind,
en wanneer we een Bijbels perspectief vasthouden,
we'll discover that from the Christian worldview, there's no such thing as a neutral platform upon which to stand.
Dan zullen we zien dat vanuit een Bijbels perspectief er helemaal niet zoiets is als neutrale grond of een neutraal plateau om op te staan.
And we are being naive and literally childish to think that the rebel sinner can simply put aside their rebellion.
En dan zijn we naïef en zelfs onwetend als we denken dat een opstandige zondaar zomaar al zijn vooroordelen opzij zal kunnen zetten om op die neutrale grond te gaan staan.
And we are being unfaithful to our message if we actually pretend that there is anything in God's creation that he did not define and create himself.
En dan zijn wij zelf ontrouw aan onze eigen boodschap als wij eigenlijk daarmee impliceren dat er iets is in de schepping van God wat hij niet zelf definieert en waar hij niet zelf het gezag over heeft.
I'm not saying that there is not a contact point.
Ik zeg niet dat er helemaal geen contactpunt is.
But it's not found in the myth of neutrality.
Maar we vinden dat contactpunt in elk geval niet in de mythe van neutraliteit.
We cannot be neutral.
Wij kunnen zelf niet neutraal zijn.
The rebel against God's truth who's suppressing that truth cannot be neutral.
Maar ook de opstandige zondaar, de rebel tegen God die Gods waarheid ten onrechte onderdrukt, kan niet neutraal zijn.
And the person that we are presenting to them, Jesus Christ, is not neutral about his own creation.
En de persoon die wij proberen over te brengen en waarover wij spreken tot die persoon, de Heer Jezus Christus, is niet neutraal ten aanzien van zijn schepping.
So, what do I mean by all that?
Dus wat wil ik hier nou mee zeggen?
Romans 1:19.
Romeinen hoofdstuk 1 vers 19.
Remember yesterday we looked at verse 18 and that last phrase of verse 18 that says that unrighteous men are suppressing the truth in unrighteousness.
Weten jullie nog dat we gisteren naar dat laatste vers van Romeinen hoofdstuk 1 vers 18, het laatste stuk hebben gekeken over mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.
So that can be done religiously.
Dat kan op een religieuze manier gedaan worden.
You can suppress the truth of God by engaging in false religion.
Je kunt de waarheid van God onderdrukken door valse religie te omarmen.
It can be done by loving the things of this world.
Het kan ook gedaan worden door de dingen van deze wereld lief te hebben.
It can be done with drugs and alcohol.
Het kan gedaan worden met drugs en alcohol.
There's lots of ways that you can engage in this act of suppression.
Er zijn heel veel manieren waarop je die waarheid kunt onderdrukken.
But the point is, if you're suppressing something, you already have it.
Maar waar het om gaat, is dat als je iets onderdrukt, dat je het eigenlijk al bezit, dat je het al moet hebben om het te kunnen onderdrukken.
And that's what Paul is saying in verse 19.
En dat is wat Paulus zegt in vers 19.
He says, because that which is known of God is manifest in them.
Hij zegt, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is.
Not what is simply knowable, but what has actually been made known.
Er staat niet dat het kennis is die voorhanden is of die ze zouden kunnen krijgen en dat ze God kunnen leren kennen. Nee, er staat dat God hun al bekend is.
For as the last part of the verse says, God manifested it to them.
Want er staat in het tweede stuk van dat vers, God zelf heeft het hun immers geopenbaard.
How did he do that?
Hoe heeft hij dat gedaan?
Well, in this particular instance, because we're talking about only one specific aspect of God's revelation.
Nou, in dit specifieke geval, omdat we het hebben over maar één aspect van Gods openbaring.
We're talking about the very fact that he exists and he should be honored and worshipped as God.
En dan gaat het om het feit dat God bestaat en dat hij gedankt en verheerlijkt moet worden als God.
Paul is not saying here that the Trinity is revealed or that the gospel is revealed simply by people staring at trees.
Kijk, Paulus zegt hier niet dat de leer van de drie-eenheid of het evangelie zelf bekend is aan iedereen omdat ze nou eenmaal bomen zien.
What is revealed is his eternal power and divine nature, verse 20.
Maar vers 20, wat hun openbaar is, dat zijn zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid.
And so that is the revelation that we have in nature, in the world around us.
En dat is dus wat openbaar is in de natuur, in de wereld die iedereen om zich heen ziet.
Now, how clear is that revelation?
Hoe duidelijk is die openbaring?
Now, if you weren't looking at the rest of the verse,
als je de rest van het vers niet had gelezen,
I have to wonder how we would answer that question normally.
Dan zou ik me afvragen hoe je die vraag zou beantwoorden.
Because the last phrase is so that they are without an excuse.
Want het laatste stuk van vers 20 zegt zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
Now what's interesting is in the original language.
Wat interessant is dat in het Grieks, in de oorspronkelijke taal,
the term there is they are without an apologetic.
Dan wordt de term gebruikt, zij hebben geen apologetiek, ze hebben geen verdediging.
So they do not have a reasoned excuse for their rebellion against God.
Dus zij hebben geen goed onderbouwd excuus voor hun opstand tegen God.
Now you might be saying, wait a minute, have you ever actually sat down with a smart atheist?
En dan zeg je misschien, oh, maar heb jij ooit wel eens gepraat met een slimme atheïst?
They can throw some pretty tough arguments at you.
Ze kunnen hele moeilijke argumenten naar jou toe vuren.
No question, I've done it many times.
Nee, ik heb natuurlijk heel veel gesprekken gehad.
This does not say that they will not have arguments.
Maar er staat hier niet dat ze geen argumenten gebruiken.
This does not say that they will not suppress the truth of God or even distort the truth of God.
En er staat ook niet dat ze de waarheid van God niet zullen onderdrukken of de waarheid van God niet zullen verdraaien.
But you see, an apologetic is a consistent defense.
Maar een apologetiek betekent dat je een goed onderbouwde verdediging hebt.
And if they are actually made in the image of God,
en als zij, zoals de Bijbel zegt, daadwerkelijk gemaakt zijn naar het beeld van God,
that means they're living in God's world.
Dan betekent dat dat ze leven in Gods wereld.
And they are going to have to borrow from God's world to make their own arguments look consistent.
En dan moeten ze dus allerlei dingen lenen uit Gods schepping om hun eigen argumenten consistent te laten lijken.
They're not going to be able to be consistent because of the world in which they live.
Ze zullen alleen niet consistent kunnen zijn vanwege de wereld waarin ze leven.
You cannot be the creature of God living in God's universe and successfully deny that he exists.
Je kunt niet als schepsel van God, levende in het universum van God, op een consequente manier het bestaan van God ontkrachten.
So Paul's argument is, they are without a reasoned, consistent worldview.
Dus Paulus zegt, zij hebben geen goed onderbouwd, consistent wereldbeeld.
So what that means is, you and I want to point this out to them.
En dat betekent dat jij en ik dat eigenlijk aan hun moeten laten zien.
Not just to win an argument,
niet alleen maar om een discussie te winnen,
but so as to be used to press them to recognize their own creatureliness and God's rights over them.
Maar om druk op hen uit te oefenen zodat ze erkennen dat ze schepselen zijn van God en zodat ze hem als schepper erkennen.
So his argument is foundational to how we need to approach any person who has not bowed the knee to the Lord Jesus Christ.
Dus het argument van Paulus hier is eigenlijk fundamenteel voor hoe je een ongelovig iemand zou moeten benaderen. Iemand die de knieën niet buigt voor de Heer Jezus Christus.
Do we really believe that God's revelation is this clear?
Geloven we echt dat Gods openbaring zo duidelijk is?
Now, dealing with the secular person, this is extremely important, especially when they are do not make a profession of any type of religious faith.
Dit is heel belangrijk, vooral als we te maken hebben met een seculier, niet-religieus iemand.
And obviously, when you're speaking to a religious person, but maybe not a person that claims Christianity.
Maar ook als je spreekt met een religieus iemand en iemand die geen geloofsbelijdenis heeft vanuit het christendom, maar misschien een andere geloofsbelijdenis.
This remains a vitally important thing to recognize.
Dan is het nog steeds heel belangrijk om deze waarheden te erkennen.
But it also means that we will have to deal with their pre-existing religious beliefs too.
Maar dat betekent dat we bij hun als extra ding ook te maken hebben met hun aannames en hun valse religieuze overtuigingen.
But so often here in Europe today, you're dealing with individuals who have embraced a very thoroughly secular worldview.
Maar meestal hier in Europa heb je tegenwoordig te maken met mensen die een heel seculier, niet-religieus wereldbeeld aanhangen.
So we need to have a biblical view of the person we're attempting to reach to build a proper mechanism of apologetics.
En dus moeten wij een Bijbels perspectief hebben op de mens die we voor ons hebben om op een goede manier ons geloof te kunnen verdedigen.
So notice what verse 21 says.
En let goed op wat er staat in vers 21.
For even though they knew God,
want hoewel zij God kennen,
they neither glorified him as God nor gave thanks.
Hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt?
So that's the level of responsibility that the what's called general revelation, the creation around us, creates.
Dus dat is de mate van aansprakelijkheid die de algemene openbaring van God door zijn schepping op mensen legt.
By looking at your own existence,
als je kijkt naar je eigen bestaan,
and the existence of the beauty of the creation around us,
en het bestaan van de prachtige schepping om ons heen,
its order,
de orde in de schepping,
the power that must maintain that order,
de kracht die die orde onderhoudt in de schepping,
to the one who is made in the image of God, this should communicate clearly the need to glorify him and give thanks to him.
Voor de mens die geschapen is naar het beeld van God, moet dat duidelijk maken dat hij verantwoordelijk is om God te danken en te verheerlijken.
But what does the secularist do?
Maar wat doet iemand die atheïst meent te zijn?
Well, as this text is going to say, he worships and serves the creation rather than the creator.
Wat de tekst verder daarover zegt is dat zij de schepping gaan verheerlijken boven de schepper.
And so what we have is exactly what's described in the rest of this verse.
En wat er gebeurt dan is precies wat er in het vers verder staat.
When it says they became futile or empty in their reasonings.
En dat is vers 21, dat ze verdwaasd in hun overwegingen zijn geworden en hun onverstandig hart is verduisterd.
And then it says, frequently it is translated, their foolish hearts were darkened.
Hun onverstandig hart, hun dwaze hart is verduisterd.
But foolish doesn't really communicate what's being said here.
Maar dwaas, dat is niet voldoende geladen die term om te dekken wat er echt staat hier.
What's being communicated is the idea of hearts that are lacking in proper understanding both of who they are and the world in which they live.
Maar waar het om gaat is een hart wat onvoldoende verstand heeft om te erkennen wie hij zelf of wie zij zelf is en wat de wereld om hem heen is.
But folks, see what this is saying.
Maar zie je wat hier staat?
It's saying that sin impacts the thinking and the mind of men and women who are made in the image of God.
Er staat hier dat de zonde het denken, het vermogen om helder na te denken, aantast van de mensen die geschapen zijn naar het beeld van God.
It is almost a dogma of our society in the West today.
Het is bijna een dogma geworden in onze westerse beschaving vandaag de dag.
That my mind is my castle.
Dat mijn gedachten en mijn denkproces mijn kasteel is.
I have complete right over my thinking and my mind.
Ik heb volledige controle en volledig gezag over mijn eigen denkproces.
And nothing will offend me more than if you tell me that my thinking and mind has been impacted by something called sin.
En niets zal mij meer beledigen dan wanneer iemand mij zegt dat mijn vermogen tot denken beïnvloed is geraakt door zonde.
I will get very angry with you if you dare to say something like that to me.
Als je zoiets durft te zeggen tegen mij, dan word ik heel boos op je.
But this is Romans chapter 1.
Maar dat is wat Romeinen hoofdstuk 1 zegt.
This is the bad news before Paul gets to the good news.
Dat is het slechte nieuws wat Paulus deelt voordat hij het goede nieuws kan brengen.
We can't make the good news good if we haven't given the bad news first.
We kunnen het goede nieuws niet uitleggen als goed nieuws als we niet eerst het slechte nieuws hebben gebracht.
So this is not an optional area.
Dus dit is niet iets van een optioneel iets.
There are a lot of Christians who've come up with the idea that we can just let's just skip over the part that people don't like and get to the good stuff.
Er zijn heel veel christenen die bij het evangeliseren tegenwoordig zeggen: laten we nou niet die moeilijke dingen delen, laten we gewoon gelijk de goede boodschap brengen.
How do you present Jesus as a savior to someone who doesn't think they need to be saved?
Maar hoe ga jij Jezus als redder presenteren aan iemand die denkt dat hij helemaal niet gered hoeft te worden?
We sometimes look at these strange forms of Christianity in our world today.
Soms zien we van die rare vormen van christendom in onze hedendaagse wereld.
Where people think that Christianity is getting all the good things out of life and doing it in Jesus' name.
Waar mensen denken dat christendom gaat om het verkrijgen van alle goede dingen tijdens je leven en dat Christus je daar dan bij zou moeten helpen.
Where there is absolutely no concept of of dying to self and taking up your cross.
En waar nooit wordt gesproken over het sterven aan je eigen ik, aan het opnemen van je kruis.
And we wonder where this came from.
En we vragen ons af waar dat vandaan komt.
Well, it pretty much came from the fact that many Christians became embarrassed about the bad news that is foundational to understanding the good news.
Nou, waar dat vandaan komt is vanwege het feit dat er heel veel christenen zo beschaamd zijn over het slechte nieuws van de Bijbel dat ze alleen maar het goede nieuws willen brengen.
And so Paul says in verse 22, professing themselves to be wise, instead they became fools.
En dus zegt Paulus in vers 22, terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden.
That's a strong term. It's the term in English it comes across as moron.
Dat is een heel sterke woord wat daarvoor wordt gebruikt voor dwaas. In het Engels het woord moron komt daar vandaan.
And it means a person who acts within this foolishness and they love their foolishness.
En dan beschrijft dat een persoon die dwaas handelt, maar die zijn dwaasheid ook lief heeft.
And how foolish is it to be the creature of God and to do what we do in verse 23?
En hoe dwaas is het om als schepsel van God te doen wat er in vers 23 beschreven staat?
Exchanged the glory of the incorruptible God for an image of all the things we find in creation itself.
De heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen voor alle andere dingen die we in de schepping vinden.
So here's the point.
Hier gaat het om.
Romans 1 tells us so much about the person we are attempting to bring the message to.
Romeinen hoofdstuk 1 vertelt ons zoveel over de persoon aan wie wij het evangelie willen verkondigen.
If we take the world's view of mankind and accept that.
Maar als wij de wereldse definitie van een mens hanteren en dat accepteren,
what we'll end up doing is we'll end up editing the gospel message to try to fit the world's view of mankind.
Wat we dan uiteindelijk noodzakelijkerwijs moeten doen is de evangelieboodschap zo aanpassen dat het past bij de wereldse definitie van een mens.
We can't do that.
Maar dat mogen we niet doen.
That will end up in a false gospel.
Als je dat doet, dan ga je uiteindelijk een vals evangelie prediken.
And what is the power of God unto salvation?
En wat is de kracht van God tot verlossing?
The one true gospel of Jesus Christ.
Dat ene waarachtige evangelie van Jezus Christus.
So we need to start with a proper understanding of who it is we're trying to reach based upon what Revelation tells us in Romans chapter 1.
En dus moeten we beginnen met de juiste definitie hanteren van de mens aan wie we het evangelie willen brengen op grond van de openbaring in Romeinen hoofdstuk 1.
Now, turn with me to another chapter 1, now Colossians chapter 1.
We gaan naar een ander eerste hoofdstuk in de Bijbel en dat is het eerste hoofdstuk van de 1 Korinthebrief.
Because
Colossense.
Colossians chapter 1.
Colossense hoofdstuk 1.
Because what we need to understand is our message is to the world a message of foolishness.
Wat we moeten begrijpen is dat onze boodschap voor de wereld een dwaze boodschap is.
On many levels.
Op heel veel verschillende manieren.
We'll see one of those levels when we turn to 1 Corinthians chapter 1.
En we zullen dat ook straks zien wanneer we wel naar 1 Korinthe hoofdstuk 1 gaan.
But right now we need to understand from Colossians chapter 1.
Maar nu moeten we eerst een les leren vanuit Colossense hoofdstuk 1.
The message that we have for the world strikes them as insane.
De boodschap die wij moeten brengen aan de wereld zal voor de wereld op hen overkomen als gek, als dwaas.
Now, you especially would have multiple words for insane you could use for us, right? Because this is crazy.
Ja, het gaat erom dat het krankzinnig is voor de wereld.
We are actually telling the world that the creator who made this vast universe.
Wij zeggen eigenlijk tegen de wereld dat de schepper van dit enorme universum
entered into his own creation 2000 years ago.
2000 jaar geleden binnengestapt is in zijn eigen schepping
and lived a rather unremarkable life in an unremarkable part of the Roman Empire.
en een wat onopvallend leven heeft geleefd in een wat onopvallend deel van het Romeinse Rijk.
What I mean by that is he didn't lead any armies, he didn't write any massive works of literature.
En wat ik daarmee wil zeggen is dat hij geen grote legertroepen heeft geleid, hij heeft geen grote boeken geschreven.
In fact, from the world's perspective, he was executed as a criminal in the worst possible way as a young man.
Sterker nog, vanuit wereldsperspectief is hij gekruisigd als een crimineel en veroordeeld als een crimineel, als een jonge man ter dood veroordeeld.
And we're actually telling the world that you should live your life now in light of what that one man did 2000 years ago in a little corner of the Roman Empire.
En wij willen dus zeggen tegen de wereld dat je vandaag de dag je leven zou moeten leven op basis van wat die man 2000 jaar geleden in dat Romeinse Rijk heeft gezegd.
That's a pretty wild message.
Dat is een behoorlijk krankzinnige boodschap.
And yet we're sitting in a room filled with people.
En toch zitten we hier in een zaal vol met mensen.
Mainly from one nation, but there are a few of us strange people here as well.
Vooral Nederlanders, maar ook een aantal vreemde eenden in de bijt.
And most people here are not from around Jerusalem.
En de meeste van ons hier komen niet vanuit Jeruzalem en omstreken.
We're a long ways away from where these events took place.
We zijn heel ver verwijderd van de plek waar dit allemaal gebeurd is.
It's been about 2000 years.
Al 2000 jaar geleden.
And yet here we are.
En toch zitten we hier.
That's a pretty amazing thing, isn't it?
Dat is iets behoorlijk wonderlijks, toch?
You would think that a wildly foolish message like that would have already passed away.
Je zou denken dat zo'n dwaze boodschap, zo'n krankzinnig bericht, dat al lang weer verloren gegaan zou moeten zijn.
And yet here we are.
En toch zitten we hier.
Now is that really what the Bible teaches?
Is dat echt wat de Bijbel leert?
What does verse 16 say?
Wat staat er in Colossenzen 1 vers 16?
For by him were all things created, the things in the heavens and upon the earth, the visible and the invisible, the thrones or lordships, principalities and powers, all things created by him and for him, and he is before all things, and in him all things literally hold together.
Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem.
Alle dingen!
Everything.
That's see? It's automatic. They just automatically go the other direction as soon as you say it. They're just stuck in a mode. He's actually a cyborg. I just want you to know the Dutch folks are going, what?
Hij denkt dat zijn vertaler een robot is.
Everything made by him.
Alles is door hem geschapen.
I know we live in a modern age.
Ik weet dat wij in een moderne wereld leven.
But you need to understand, only 100 years ago.
Maar je moet begrijpen dat nog maar 100 jaar geleden.
We would look in our telescopes up at the night sky.
Dat wij keken met onze telescopen naar de lucht.
And we would see these puffy cotton ball like things.
En dan zagen we daar van die watterige balletjes in de hemel hangen.
And there was a lot of argumentation going on at the beginning of the last century. What are those things?
En aan het begin van de vorige eeuw werd er heel veel gediscussieerd over wat zijn nou die watjes in de lucht.
And then as our telescopes improved into radio telescopes and things like that.
En onze telescopen werden beter en we kregen radiotelescopen.
That's when we realized those are galaxies just like the one we're in.
Toen begonnen we te realiseren dat zijn sterrenstelsels. Net zoals ons sterrenstelsel.
Mankind up until only within the past 100 to 130 years did not know that there were other galaxies the size of ours.
Tot 100 of 130 jaar geleden wisten we als mensen niet dat er iets buiten het melkwegstelsel was.
And now that we've launched things like the Hubble Space Telescope and things like that.
Maar nu hebben we zelfs een Hubble ruimtetelescoop de ruimte ingestuurd.
We estimate there is about 100 billion stars in our galaxy, the Milky Way.
En nu kunnen we schatten dat er ongeveer 100 miljard sterren zijn in ons stelsel, de Melkweg.
You know how many galaxies we now think there are?
Maar weet je hoeveel sterrenstelsels we nu denken dat er zijn?
About 100 billion.
Ongeveer 100 miljard.
You can't even think of that number.
Je hebt geen idee hoe groot dat nummer is, dat getal.
You can't even begin to conceive of the vastness of this creation.
Je kunt je hoofd er niet omheen krijgen hoe groot deze schepping is.
Just a few years ago, there was this spot in the sky that looked like it was completely black and blank.
Een paar jaar geleden toen zagen we zo'n puntje aan de hemel en het leek alsof dat gewoon helemaal zwart was en donker.
No stars, no nothing. It just sort of looked like a rip in space.
Er waren helemaal geen sterren of wat dan ook. Het leek haast een soort scheurtje in de ruimte.
And so they eventually turned the Hubble Space Telescope to that blank spot.
En dus draaiden ze de Hubble ruimtetelescoop wat om, zodat hij op dat plekje gericht was.
And within a matter of weeks, it mapped over 700 galaxies just in that little spot.
En binnen een week ontdekte die telescoop 700 sterrenstelsels in dat kleine plekje.
The same size as ours. Hundreds of billions of stars.
Net zo groot als ons sterrenstelsel. Honderden miljarden sterren.
You take a modern scientist.
Als je een moderne wetenschapper tevoorschijn haalt.
Who knows some of these numbers.
Die iets weet van hoe groot het heelal is.
And then tell him, the one that made all those galaxies.
En dan zeg je tegen die persoon, degene die dat allemaal gemaakt heeft.
The one that holds all of them together by his power.
Degene die door zijn kracht al die dingen bij elkaar houdt.
Was voluntarily nailed to a cross 2000 years ago on this little planet.
Heeft zich 2000 jaar geleden op deze kleine planeet vrijwillig aan een kruis laten nagelen.
Let that sink in for a moment.
Probeer daar eens over na te denken.
We're sitting in a room filled with people who actually believe that's true.
We zitten hier in een zaal vol met mensen die dat echt geloven.
Why are people running around trying to find miracles these days on television?
Waarom proberen mensen vandaag de dag op televisie maar wonderen te vinden?
You want a miracle?
Wil je een wonder?
The miracle is that the church continues to grow in light of the amazing message that is ours.
Het wonder is dat de christelijke kerk maar blijft groeien ondanks dit wonderbaarlijke nieuws wat wij eigenlijk proberen te brengen.
There are actually people who think that Paul made this whole thing up.
Er zijn mensen die denken dat Paulus dit allemaal verzonnen heeft.
That he just, you know, decided to come up with his own religion.
Dat hij gewoon bedacht heeft, ik ga eens mijn eigen religie starten.
Yeah, this is a brilliant idea, Paul.
Ja, dat is echt een heel briljant idee, Paulus.
I'm going to convert the world by coming up with a religion.
Ik ga de wereld bekeren door een religie te verzinnen.
Where the Jewish Messiah,
waarbij de Joodse Messias,
and of course the Jewish people weren't exactly seen as, you know, the cutting edge of style in the Roman Empire.
En het Joodse volk was natuurlijk niet bepaald een super hip volk in het Romeinse Rijk.
Super hip? This is super hip. That's a I offered him one. I offered to even tie it for him. Because this is the real one. This ain't no clip on here, folks. This is the real thing.
Hij heeft een echte vlinderdas die hij niet opgeknoopt heeft of wat dan ook, die helemaal zelf gemaakt.
He said he would die, that he would literally asphyxiate. So I said, oh, okay, fine.
Ik heb gezegd dat het niet meer bij onze mode past.
Super hip.
En dat ik stik van zo'n vlinderdas. Don't worry about it.
I have a webcast called The Dividing Line, just so you know. And I know your name.
Hij gaat me terugpakken op zijn podcast.
Truly, Paul takes the Jewish Messiah, who is executed in the most despicable form possible.
Maar Paulus zou dus de Joodse Messias genomen moeten hebben die op de meest wrede manier werd gekruisigd.
says that he is the very creator himself of the entire universe.
En gaat vervolgens rond bewerende dat hij de schepper is van het hele universum.
And you think this is going to really be appealing to Greek philosophers and Roman intellectuals.
En denkt dan dat dat een heel aantrekkelijke boodschap zal zijn voor de Joden en voor Griekse intellectuelen?
As we're going to see in our last passage, Paul recognized that message foolishness to the world.
Zoals we zullen zien in ons schriftgedeelte is die boodschap dwaasheid voor de wereld volgens Paulus.
But here's the point.
Maar hier gaat het nu om.
Remember when I talked about the neutral platform that we all are supposed to be standing on.
Weet je nog dat ik het had over dat neutrale plateau, die neutrale grond waar we dan op zouden moeten staan?
The leading apologist, Christian apologist in the United States.
De belangrijkste apologeet in de Verenigde Staten, een van de leiders van de apologetiek,
will present the idea that they can lay aside their presuppositions as long as you just lay aside yours.
Die gelooft en beweert dat hij zijn vooroordelen opzij kan zetten als de persoon waarmee die praat ook zijn vooroordelen opzij kan zetten.
And then we can just reason together.
En dat we dan op die neutrale grond samen kunnen redeneren.
But if we believe what Colossians 1 says,
maar als we geloven wat Colossens hoofdstuk 1 leert,
if it exists in this universe, who made it?
Als er iets is wat bestaat in dit heelal, wie heeft het dan geschapen?
If I want to reason with someone with facts,
als ik met iemand wil redeneren over feiten,
who made every fact that is a fact?
Wie heeft elk feit geschapen wat een feit is?
If anything is true, it's true why?
Als er iets waar is, waarom is het dan waar?
Read the rest of Colossians 1 and 2.
Lees de rest van Colossense 1 en 2.
In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge?
In wie verborgen zijn alle schatten van de wijsheid en de kennis?
Who is the one in whom all the fullness of deity dwells in bodily form?
Wie is degene in wie de volheid van de godheid bestaat in lichamelijke vorm?
We are literally saying that our Savior is the creator and definer of all things.
Wij beweren letterlijk dat onze redder de schepper is en de bevatter is van alle dingen.
We're not saying that the unbeliever cannot know anything.
We zeggen niet dat de ongelovige niets zeker kan weten.
The unbeliever often knows more things than we know.
Vaak weet de ongelovige meer dingen dan wij weten.
But unless they know the one who made those things,
maar als ze niet de persoon kennen die al die dingen gemaakt heeft,
they will never be able to have a consistent understanding of what those things mean.
Dan zullen ze nooit een consistent begrip hebben van wat al die dingen betekenen.
That's what's so offensive about the Christian message in the modern world.
En dat is wat zo beledigend is aan de christelijke boodschap voor een moderne wereld.
You see, when you say Jesus is Lord,
want als jij zegt Jezus is Heer,
you're saying he's Lord over everything.
Dan zeg je eigenlijk hij is Heer over alles.
You see, the world wouldn't care if you and I said Jesus is Lord in my little heart.
Weet je, de wereld zou er helemaal niet om geven als wij gewoon zouden zeggen Jezus is Heer over mijn kleine hartje.
He's just Lord in here.
Hij is hier binnen, daar is die Heer.
And not anywhere else.
Maar nergens anders.
They don't care if you say that.
Dat maakt hun helemaal niks uit als je dat zou zeggen.
Because that's not offensive to them. That does not challenge them.
Want dat is niet beledigend voor hen. Dat daagt hen niet uit.
We are saying he is Lord everywhere.
Maar wij zeggen dat hij overal Heer is.
Every nation,
elk volk,
every part of this galaxy,
elk deel van dit sterrenstelsel,
and of every other of the 100 billion galaxies.
En hij is Heer over elk ander sterrenstelsel in die 100 miljard sterrenstelsels die er zijn.
And that if anything is true, it's true because Jesus made it that way.
En als er iets waar is, dan is het waar omdat Jezus het waar heeft gemaakt.
And that means there is no such place as the neutral platform.
En dus is er niet zoiets als een neutrale grond of een neutraal plateau.
Because if it exists, Jesus made it, so it can't be neutral.
Want als het bestaat, dan heeft Jezus het gemaakt, dus kan het niet neutraal zijn.
If a fact is true, it can't be neutral about the lordship of Christ, because he's the one that made it.
Als een feit bestaat, dan kan het niet een neutraal feit zijn ten aanzien van de heerschappij van Christus, want hij heeft het feit gemaakt.
And I'm literally lying to the unbeliever if I say I can lay all of that aside and pretend I'm uncreated.
En ik lieg dus eigenlijk tegen de ongelovigen als ik doe alsof ik dat allemaal terzijde kan schuiven en doen alsof ik niet geschapen ben.
What's even worse is, let's say we got together and we had our little conversation on the neutral platform.
Laten we zeggen, en dat is nog erger, laten we zeggen dat we toch dat gesprek gaan voeren op dat neutrale plateau.
And let's say that I actually convince him that, you know, there's good reasons to believe that a God exists.
En stel dat ik hun begin te overtuigen van, nou, er zijn goede redenen om te geloven dat er een God bestaat.
And then somehow I manage to get from a God to the God of Abraham, Isaac and Jacob.
En stel dat ik ze ook nog kan overtuigen van dat er een God is, dat die God ook de God van Abraham, Isaac en Jacob is.
And then I somehow convinced him that Jesus actually died and rose again.
En stel dat ik ze daarna ook nog kan overtuigen dat Jezus is gestorven en dat hij weer is opgestaan.
And eventually I have him reading scripture and maybe even starting to believe that maybe God has spoken and wants us to know him.
En uiteindelijk krijg ik ze zelf zover dat ze de Bijbel gaan lezen en dat ze geloven dat God heeft gesproken en dat God wil dat we hem kennen.
Eventually he's gonna get to Colossians chapter 1.
Maar dan komt die persoon uiteindelijk bij Colossense hoofdstuk 1 terwijl hij aan het lezen is.
He's gonna read John 1 and Hebrews 1.
Hij leest Johannes 1 en Hebreeën 1.
And eventually he's gonna say, wait a minute.
En dan zegt hij uiteindelijk, wacht wel eventjes.
If this is true about this Jesus you're telling me about?
Als dit waar is over die Jezus waar jij het tegen mij over hebt gehad.
Then you weren't being honest with me when you said that we could just meet on this neutral platform and just start reasoning together.
Dan was je eigenlijk niet eerlijk tegen mij toen je zei dat we op neutrale grond konden staan en gewoon met elkaar konden redeneren.
I don't want anyone to someday come back to me and say, "Hey, you deceived me."
Ik wil niet dat op een dag iemand aan wie ik het evangelie heb gebracht terugkomt bij mij en zegt: "Hey, je hebt mij misleid."
You tricked me. You misled me.
Je hebt mij misleid.
It's pretty much the same word, huh? I don't ever want anyone to come back to me in that way.
Ik wil niet dat iemand op die manier bij mij terugkomt.
I need to be honest straight up front because I'm not trying to fool anyone.
Ik wil niet oneerlijk zijn. Ik wil vanaf het begin eerlijk zijn en niemand om de tuin leiden.
And what's more, if you trust that true conversion is the work of the Spirit of God.
Sterker nog, als jij gelooft dat ware bekering het werk is van de Heilige Geest van God.
You don't need to try to trick anyone anyways.
Dan hoef je helemaal niemand om de tuin te leiden.
Isn't it true that if you try to manipulate people and use their emotions, you really don't trust the Spirit of God can use the gospel to accomplish his purpose?
Is het niet waar dat als jij eigenlijk allemaal manipulatie en trucjes nodig hebt om iemand christen te maken, dat je eigenlijk helemaal geen vertrouwen hebt in de Heilige Geest en de boodschap van het evangelie?
But how many Christians today really seriously believe what Paul said to the Colossians?
Maar hoeveel christenen vandaag de dag geloven echt wat Paulus tegen de Colossenzen heeft gezegd?
Because you see, if we want the world's approval and approbation, we really can't believe this.
Want zie je, als wij de goedkeuring van de wereld zoeken, dan kunnen we dit eigenlijk niet geloven.
Well, they don't care if you say a creed in church that says that.
Ik bedoel, het maakt voor hun niet uit als jij een geloofsbelijdenis voorleest in de kerk waar dit wordt beweerd.
But if you actually bring that into your everyday life.
Maar als jij die boodschap meeneemt in je dagelijks leven.
If you live your life in light of being called a servant of the creator of all things.
Als jij je leven leeft in het licht van het feit dat jij een dienstknecht wordt genoemd van de schepper van alle dingen.
That's just simply not acceptable in a secular world anymore.
Dat is eenvoudigweg niet meer acceptabel in de seculiere wereld van vandaag de dag.
You're going to have to pay a price for that.
Dan zul je daar een prijs voor moeten betalen.
And if you want to be at the table amongst the great academics today.
En als jij vandaag de dag aan de tafel wilt zitten met de grote Bijbelgeleerden.
If you want the applause of the scholars today.
Of als je met seculiere wetenschappers, serieuze academici aan tafel wilt zitten.
You can't stand in front of an audience and say, I believe that the crucified Messiah rose from the grave and that he was the one who created all things.
Dan kun je niet langer volhouden dat de gekruisigde Messias, die is gestorven, die is opgestaan, dat hij de schepper is van alle dingen in dit heelal. Je wordt niet serieus genomen.
Now, I know some truly brilliant Christian scholars.
Ik ken briljante christelijke Bijbelgeleerden.
But they will tell you they recognize what the society is demanding of them.
Maar zij zullen je ook vertellen dat ze zien en erkennen wat de maatschappij van hen eist vandaag de dag.
I have a good friend by the name of Dr. Jason Lyle.
Ik heb een goede vriend die heet Dr. Jason Lyle.
Have any of you over here? Do any of you here know who Jason Lyle is? Or you need to look him up.
Kent iemand hier Jason Lyle? Nee, die zou je eens moeten opzoeken.
He has a PhD in astrophysics from the University of Colorado in Boulder.
Hij is gepromoveerd op astrofysica in de Universiteit van Colorado.
He may be one of the smartest men I have ever met.
Hij is misschien wel een van de slimste mensen die ik ooit heb ontmoet.
I mean, IQ-wise, just way out there.
Een enorm IQ.
And yet he's also one of the most humble men you'll ever meet.
En toch is hij ook een van de meest nederige mensen die je ooit zult ontmoeten.
And he will tell you.
En hij zal je zeggen.
Because of the public stand he has taken in defense of the Christian faith.
Vanwege het feit dat hij openlijk het christelijk geloof verdedigt.
And specifically the defense of the Christian faith in regards to God being the creator of all things.
En specifiek de Bijbelse leer van een God die schepper is van hemel en aarde.
He will never ever be given the platforms from which to speak that scholarship holds so dearly.
Vanwege dat feit wordt hij nooit meer uitgenodigd om te spreken vanaf de podia waar zijn collega's allemaal zo graag op staan.
But he truly believes that what we read in these words needs to be the lens through which we look at all of creation and science.
Maar hij gelooft werkelijk dat de woorden van deze boek, van dit boek, van deze openbaring, de lens moeten zijn waardoor we kijken naar de schepping om ons heen.
Now, we have the biblical view of man as creature suppressing the knowledge of God.
We hebben het gehad over het Bijbels perspectief op de mens als schepsel van God die de waarheid onderdrukt.
His thinking and his reasoning impacted by sin.
We hebben gezien dat het denken van die mens beïnvloed is geraakt door de zonde.
Exchanging the truth of God for a lie.
We hebben gezien dat die persoon de waarheid van God verruild heeft voor een leugen.
Then we see the one that we are presenting to the world is the creator of all things.
En daarna hebben we gezien dat de persoon die wij willen brengen aan de wereld de schepper is van alle dingen.
In him all the treasures of wisdom and knowledge are hidden.
We hebben gezien dat in die persoon, in Christus, alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.
And so we cannot present him as something less than what the word presents him as.
En dus kunnen we hem niet presenteren als iets minders dan hoe de Bijbel hem presenteert.
So where does that leave us?
Dus wat moeten we uiteindelijk dan doen?
Well, it doesn't leave us with a lot of methods that we can use to try to woo people into the faith.
Het lukt ons dus eigenlijk dit alles wetende niet meer om iemand zomaar een beetje naar het christelijk geloof toe te trekken of misleiden.
What it does is force us to ask, Do the scriptures give us a picture of how we are to call people to faith in Christ when they reject the claims of Christ?
Maar de vraag nu is, geeft de Bijbel ons ook een methode of een manier waarop we nu de Bijbelse boodschap moeten brengen aan mensen die de Bijbelse boodschap eigenlijk willen verwerpen?
And I think we are given that in 1 Corinthians chapter 1.
En ik geloof dat die methode, die manier om dat te doen in 1 Korinthe hoofdstuk 1 staat.
Especially if you deal with apologetics and deal with intellectuals in our society.
Helemaal als je te maken hebt met apologetiek en te maken hebt met intellectuelen in onze samenleving.
I think you should read through 1 Corinthians 1 and 2 at least twice a year.
Dan denk ik dat je minstens twee keer per jaar 1 Korinthe hoofdstuk 1 en 2 goed moet doorlezen.
Read it and meditate on it.
Lees het en overpeins het.
Because the world will constantly try to get you to forget what these words say.
Want de wereld probeert voortdurend om jou te doen vergeten wat er hier staat.
Verse 18, for the message of the cross is to them that are perishing foolishness.
Vers 18, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid.
Now please notice to whom it is foolishness.
Nou kijk goed voor wie het dwaasheid is.
Because Paul will often contrast these two groups.
Want Paulus gaat deze twee groepen die hij nu gaat bespreken, gaat hij vaak in contrast brengen met elkaar.
You have those who are perishing.
Je hebt een groep mensen die verloren gaan.
And those who are being saved.
En je hebt een groep mensen die gered worden, die behouden worden.
That is everybody.
En dat is
that accounts for everybody.
En de hele mensheid wordt beschreven in die twee groepen, ofwel de ene of de andere.
No neutral ground.
Er is geen neutrale grond.
You are either in the group that's perishing.
Je zit ofwel in de groep van mensen die verloren gaan.
Or you're in the group that's being saved.
Of je zit in de groep van mensen die behouden worden.
There is no other biblical group to look at.
Er is geen andere Bijbelse groep die we er nog bij kunnen betrekken.
And notice that the message of the cross is foolishness because of the group you are in.
En zie je dat de boodschap van het evangelie dwaasheid wordt afhankelijk van welke groep je in zit.
You can't have someone who's being saved that thinks that the message of the cross is foolishness.
Je kunt niet iemand hebben die behouden wordt, die in de groep van mensen die behouden worden zit, maar die toch denkt dat de boodschap van het kruis dwaasheid is.
There is only one message of the cross.
Er is maar één boodschap van het kruis.
To those perishing, foolishness.
En die ene boodschap is voor degene die verloren gaan, dwaasheid.
To those being saved, the very power of God.
Maar voor degene die behouden worden, is het een kracht van God.
Now, you may be thinking ahead of me already.
En misschien denk je al voor mij uit nu.
You might go, well, if God is truly sovereign over salvation.
En dan zeg je, maar als God echt soeverein is in het verlossingsproces,
then whether you're in the perishing group or the being saved group is up to God.
Dan is het afhankelijk van Gods wil of dat jij in de groep zit van mensen die behouden wordt of de groep mensen die verloren gaat.
So why do you bother?
Dus waarom zou je dan moeite doen?
Because God doesn't tell us in this life who's in which group.
De reden is omdat God ons niet vertelt in dit leven wie in welke groep zit.
And if you want to see the best way to turn the divine truth of scripture into a way of destroying the church.
En als je de beste manier wilt weten om de goddelijke waarheid zo te verdraaien dat je de kerk ermee kapot kan maken,
convince people that they can somehow know God's decree in this life.
Dan is het door de mens ervan te overtuigen dat ze Gods verborgen ratesbesluit in dit leven al kunnen weten.
The secret things belong to the Lord our God.
De verborgen dingen behoren toe aan onze God.
The things revealed belong to us and to our children.
Maar de geopenbaarde dingen behoren toe aan ons en aan onze kinderen.
I believe firmly God is sovereign over every atom and molecule of this vast universe.
Ik geloof diep dat God soeverein is over elk molecuul, over elke atoom in dit universum.
God is accomplishing his purpose. I believe that.
En God bereikt zijn doel en dat geloof ik.
But thankfully He hasn't revealed the full extent of that decree to me because I could never understand it.
Maar gelukkig heeft hij dat verborgen raadsbesluit niet aan mij geopenbaard, want ik zou het nooit kunnen begrijpen.
And he holds us accountable only to what he has revealed to us, not to what he has not.
En dus stelt hij ons verantwoordelijk alleen voor die dingen die hij aan ons geopenbaard heeft, niet aan de verborgen dingen.
And so I recognize the language that Paul is using.
Dus ik erken de taal die Paulus gebruikt hier.
But I also recognize that the apostle Paul then was incredibly active in seeking to bring people to the knowledge of Jesus Christ.
Maar ik erken ook dat de apostel Paulus in die tijd ontzettend actief was om mensen de kennis van Christus bij te brengen.
And if your belief in God's sovereignty ever stops you from being as active as Paul was, then you've missed the point.
En als jouw geloof in de soevereiniteit van God over het verlossingsproces ertoe leidt dat je passief wordt, dat je denkt het heeft geen zin om te evangeliseren, dan ben je de mist in gegaan. Dan heb je niet dezelfde visie als Paulus.
Paul points us to the scriptures.
Paulus wijst ons op de schrift.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and the understanding of the understanding ones I will set aside.
Vers 19, want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen.
So in light of that, where is the wise one?
Dus in het licht daarvan, waar is de wijze?
It's literally the sophist, the one who loves wisdom.
Er staat letterlijk in het Grieks, waar is de sophos, degene die de wijsheid lief heeft?
Where is the scribe, the one skilled in letters?
Waar is de schriftgeleerde, degene die goed met letters overweg kan?
Where is the disputer or the debater of this age?
Waar is de redetwister, de debatter van deze wereld?
Now here's the question that we all get to answer.
En dit is de vraag die we allemaal moeten beantwoorden.
Has not God made foolish the wisdom of the world?
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
Well,
nou,
has he?
Heeft hij dat gedaan?
Paul assumes that we know exactly what he means.
Paulus gaat ervan uit dat wij precies weten wat hij bedoelt.
He uses a form in the original language that assumes that the answer is.
Hij gebruikt een vorm in het Grieks die aanneemt dat het antwoord is.
Yes.
Ja.
Ja, thank you. Whoever said ja. Ja. Jawohl, auf Deutsch, ja. The form of the language demands that the answer to the question is yes, God has made foolish the wisdom of the world.
De vorm van deze vraag maakt dat het een retorische vraag is die met ja beantwoord moet worden. Ja, hij heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt.
Then why do Christians keep trying to obtain the wisdom of the world?
Waarom proberen christenen dan steeds de wijsheid van de wereld te leren?
Well, what is the wisdom of the world?
Wat is de wijsheid van de wereld?
It's wisdom that derives itself from looking at the world as the center of all things.
Dat is wijsheid die is afgeleid van een perspectief waarin de wereld zelf het centrum is van alles.
You must understand that the Christian worldview has God at its center.
Maar je moet begrijpen dat het christelijk Bijbels wereldbeeld heeft God in het centrum staan.
The secular worldview has mankind at the center and specifically you at the center.
Het seculiere wereldbeeld daarentegen heeft de mensheid in het centrum staan en meer specifiek jou in het centrum staan.
And so everything else you have to relate to directly.
En dus moet jij alles met alles direct in contact staan in hun wereldbeeld.
Since you're at the center.
Want jij staat in het centrum van dat wereldbeeld.
So even God becomes something that you have to analyze and you get to decide whether that's the kind of God you want to have.
Dus zelfs God, als je begint bij de mensheid in het centrum, is iemand die jij zelf, beginnend bij jezelf, moet analyseren en proberen te begrijpen.
In the Christian worldview, God is in the center and I'm out here with everything else.
Maar in het christelijk wereldbeeld staat God in het centrum en ben ik daar ergens omheen met alle andere dingen in de schepping.
And so I have to have knowledge of everything else only through the center, through God.
En dus kan ik alleen maar kennis verkrijgen over alle andere dingen uit de schepping door God heen, die in het centrum staat.
So whether it's history or science or law or beauty.
Dus of het nu gaat om geschiedenis of wetgeving of schoonheid.
For the Christian, I know those things only as I know them through God, the lens of His existence.
Voor een christen geldt dat je alleen iets begrijpt over die dingen als je door God die onderwerpen benadert.
And so that's what Paul's saying is, it is foolishness to have yourself in the center and to think that you can then properly know everything else.
En dat is wat Paulus zegt. Het is dwaasheid om jezelf in het centrum te stellen en te denken dat je vanuit jezelf in het centrum al die andere dingen kunt begrijpen.
God has made foolish the wisdom of the world.
God heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt.
For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know God.
Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen,
God was pleased through the foolishness of preaching to save those who believe.
Heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
Every time the church forgets this reality, the church ends up perverting the gospel.
Keer op keer, wanneer de kerk van Christus deze waarheid vergeet, gaat de kerk het evangelie verdraaien.
God has given to the church one power.
God heeft aan de kerk één kracht gegeven.
The gospel made alive in the hearts of men and women by the Spirit of God.
Het evangelie wat levend gemaakt wordt in de harten van mensen door de Heilige Geest van God.
And we only show ourselves to be foolish when we try to find something to replace that.
En we laten alleen maar zien dat we dwaas zijn wanneer we op zoek gaan naar andere dingen om die kracht van God te vervangen.
Now I think my time is probably expired.
Ik denk dat mijn tijd inmiddels al wel op is.
5 minutes? I'll go through this really quickly then.
5 minuten?
Well, 5 minutes could end up being 10. Who knows?
Misschien 10.
For notice, for the Jews indeed seek signs and the Greeks seek after wisdom.
Immers, vers 22, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid.
Paul knew his audience.
Paulus die kende zijn publiek.
He knew what they wanted.
Hij wist wat ze wilden.
If he wanted to get a big audience, he'd give them what they wanted to hear.
Als hij een groot publiek had gewild, dan had hij ze gegeven wat ze wilden.
But he says, but we proclaim Christ crucified.
Maar hij zegt, wij echter prediken Christus de gekruisigde.
That term crucified was almost considered bad language amongst cultured Romans.
En dat woord gekruisigd, dat werd bijna als een soort vloekwoord gebruikt onder beschaafde Romeinen.
There were some people wouldn't even use the term because it was so dirty.
Er waren mensen die dat woord niet wilden uitspreken omdat het zo'n vies woord was.
So Paul knows when he says a crucified Messiah.
Dus Paulus weet dat wanneer hij het heeft over een gekruisigde Christus.
To the Jews a scandal.
Voor de Joden een struikelblok, een schandaal.
It's a scandal to them. How our Messiah crucified?
Onze Messias gekruisigd, dat is een schandaal.
And to the nations, to the Gentiles?
En voor de heidenen, voor de Grieken?
Foolishness.
Dwaasheid.
A crucified Messiah can't have anything to do with me.
Een gekruisigde Christus die kan toch niks met mij te maken hebben?
So what do we do?
Dus wat doen wij dan?
Well, verse 24 gives us our hope.
Vers 24 geeft ons onze hoop.
But to those who are called.
Maar voor hen die geroepen zijn,
whether Jews or Greeks,
zowel Joden als Grieken,
Christ, the power of God and the wisdom of God.
Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.
The beauty is that when we are faithful to proclaim the gospel as it has been given to us.
Het mooie is dat wanneer wij trouw zijn door het evangelie te proclameren precies zoals het aan ons is gegeven,
God by his spirit makes it to come alive in the hearts and minds of his people.
dat God ervoor zorgt dat dat evangelie levend wordt in de harten en in het verstand van zijn volk, van de mensen die zijn volk zijn.
It is not my job to try to figure out who the called are.
Het is mijn taak niet om op de een of andere manier uit te vinden wie de geroepenen zijn, wie de uitverkorenen zijn.
I cannot know that.
Dat kan ik niet weten.
I cannot see your heart.
Ik kan je hart niet zien.
You cannot see mine.
Jij kan mijn hart niet zien.
God knows those things.
God weet die dingen.
The fact is, the apostles commanded all men everywhere to repent.
Maar het feit is dat de apostelen aan alle mensen overal de opdracht gaven om zich te bekeren.
Repent and believe is the message.
Bekeer je en geloof, dat is de boodschap aan iedereen.
And you proclaim it to everyone.
Je proclameert die boodschap aan iedereen, aan ieder mens.
And you trust the Spirit of God to make that message to come alive in the hearts of his people.
En je vertrouwt erop dat de Heere God die boodschap levend zal maken in de harten en in het verstand van zijn volk.
If I ever try to short-circuit the gospel,
als ik ooit probeer om kortsluiting te veroorzaken in het evangelie,
by my displays of wisdom,
doordat ik mijn wijsheid er doorheen probeer te laten zien,
I'm showing I really don't believe this message.
Dan laat ik eigenlijk zien dat ik niet geloof wat hier staat.
So, three things.
Dus drie dingen.
In conclusion.
Als conclusie.
We need to know who we're attempting to reach.
We moeten allereerst weten wie we proberen te bereiken, wie dat is.
So, everything that Romans 1 tells us, we need to believe it and act upon it.
Dus alles wat Romeinen hoofdstuk 1 ons leert over de mens, moeten wij lezen en moeten we naar handelen.
If you're busy holding down the knowledge of God,
als jij bezig bent met het onderdrukken van de waarheid van God,
and I just come along and give you more truths about God, what are you going to do with those truths?
En ik kom gewoon simpelweg om jou meer waarheid van God te geven. Wat ga jij dan doen met die waarheid?
You're just going to hold them down too.
Je gaat alleen maar die waarheden ook onderdrukken.
What I need to do is come along and start prying your fingers up.
Wat ik moet doen is komen en jouw vingers een beetje wegtrekken.
And say to you, you're a creature and you're suppressing the knowledge of God. The God you know is there.
En tegen hem zeggen, je onderdrukt de waarheid die je kent van God en de waarheid van de God waarvan je weet dat hij er is.
Now they may start panicking as the result and get really mad at you. Don't do that.
En dan raken ze misschien in paniek als je dat doet en gaan ze gillen tegen je. Doe dat niet, zeg dat niet.
There's nothing you can do about that.
Maar er is niks wat je daaraan kunt doen.
That's what I need to do.
Dat is wat je moet doen.
Secondly, I need to Colossians 1 remember that the one I'm presenting to them is the creator of all things.
Ten tweede is het belangrijk om te weten dat de persoon die ik presenteer aan die persoon, aan die mens, is de schepper van alle dingen.
So there is no playing around with the myth of neutrality.
Dus we kunnen niet een spelletje spelen met die mythe van neutraliteit en neutrale grond.
If it's true because Jesus makes it true.
Als er iets waar is, dan is het waar omdat Jezus het waar heeft gemaakt.
And then I must remember.
En dan moet ik onthouden.
The preaching of the cross is to those that are perishing foolishness.
Dat de prediking van het kruis aan degenen die verloren gaan dwaasheid is.
And I can never try to make it wise to someone who has yet to come to know him who is wisdom.
Dat de prediking van het kruis dwaasheid is voor degene die verloren gaan en dat ik nooit ervoor kan zorgen dat het wijsheid wordt in zijn ogen.
I must recognize it's my responsibility to give the gospel and nothing but that gospel.
Ik moet erkennen dat het mijn taak is om het evangelie te proclameren en niets anders dan het evangelie.
And God will bless that in the lives of his people.
En God zal dat zegenen in de levens van zijn volk.
There's much pressure upon us to try to trick people into following Jesus.
Er wordt heel veel druk op ons uitgeoefend vandaag de dag om mensen te misleiden en langzaam naar Jezus te proberen te lokken.
We can actually trust the gospel and the Spirit of God to accomplish his purposes.
Maar we mogen erop vertrouwen dat het evangelie en de Heilige Geest van God het doel zullen bereiken waartoe ze zijn uitgezonden.
Let's pray together.
Laten we samen bidden.
Our Heavenly Father, you have called us to be your servants in this age.
Hemelse Vader, u heeft ons geroepen om uw dienstknechten te zijn in deze tijd.
And we face tremendous challenges and difficulties.
En we worden met allerlei uitdagingen en moeilijkheden geconfronteerd.
And yet your word is sufficient to prepare us if we will but listen.
En toch is uw woord voldoende, is uw woord genoeg om ons daarop voor te bereiden als we luisteren.
Give us great joy as we present Jesus as Lord to the world.
Geef ons vreugde wanneer wij Jezus als Heer presenteren aan de wereld.
Knowing that in your providence, your people, having done this down to the ages,
wetend dat in uw voorzienigheid uw volk dat in de eeuwen die ons zijn voorgegaan hebben gedaan,
have often suffered the hatred of the world as the result.
En dat zij als gevolg daarvan vaak de haat van de wereld over zich heen kregen.
Fill our hearts with love for you.
Vervul onze harten met liefde voor u.
Fidelity to your gospel.
Trouw aan uw evangelie.
And a true love for those to whom you call us to share that gospel.
En een ware liefde voor die mensen waartoe wij zijn uitgezonden om het evangelie met ze te delen.
We thank you for this time together.
We danken u voor deze tijd samen.
And we pray in Christ's name.
En we bidden dit in Christus naam.
Amen.
Amen.